En dan gaan we dus nu naar Openbaring. Openbaring hoofdstuk 13. En daar krijgen we dus de nieuwtestamentische toelichting op wat we zo uit het Oude Testament hebben opgestoken. Een kleine aanvulling, maar in bijzonder dan een nadere specificatie, want dat is het eigenlijk. Hè? Ik krijg een gedetailleerde uitleg van bepaalde onderdelen van deze Oud-Testamentische profetie. Het grootste deel blijft gewoon staan en een deel wordt nader uitgelegd. Daar is sprake in Openbaring 13 van twee beesten die opkomen. Dat is in vers 1. Ik zag uit de zee een beest opkomen. En dan moet je meteen denken, Daniel 7, daar kwamen er wel vier uit de zee. In dezelfde betekenis, uit de volkeren. Dus, hè? Een beest. Hebbende zeven hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. Leuke vertaling vind ik het dan. Ik geloof dat ze er diademen van gemaakt hebben, is het niet? In de nieuwere vertaling. Nou, doet er ook niet toe. Het is een ander woord dan dat voor kronen. Maar goed. Op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. En op zijn hoofden was een naam van godslastering. Het gaat om lastering. Bovendien, het beest dat ik zag was een pardel gelijk. Een ander woord voor een luipaard. Een pardel. Een luipaard. En zijn voeten als eens beers. En zijn mond als de mond eens leeuws. En het draak gaf hem zijn kracht en zijn troon een grote macht. Eerst even het eerste vers. Hier gaat het om zeven hoofden. Maar het punt is dat we hierin samengevat zien alle rijken uit de hele reeks. En tel het lijstje maar na in de eerste kolom. Het zijn er zeven tot en met de 10. Zeven hoofden. Het is in wezen één en hetzelfde. Het is gewoon dat wereldrijk. Alleen in zeven hoedanigheden, dat wil zeggen in zeven vormen, steekt de kop op. En dus zeven hoofden, et zoiets. Hè? En het eerste is dus Egypte, het tweede is Assur, het derde is Babel en zo verder. Dat is makkelijk genoeg. En, bovendien waren er 10 hoornen. En als ik het beest moest uittekenen, als het al helemaal moet, dan tekende ik toch de 10 hoornen op de laatste kop. En niet netjes verdeeld. Dat lukt trouwens toch niet, hè? Is het 10 gedeeld door 7? Ja, of 7 gedeeld door 10? Nee, 10 gedeeld door 7. Dat lukt je toch niet. Dus alle 10 op de laatste kop. Uiteraard. Dan hebben we gewoon het bekende rijtje terug. En 10 koninklijke hoeden wil zeggen dat het over koninkrijken gaat, dus uiteraard. En als er al een naam op stond, wel bedenk ze maar. Maar Babel is natuurlijk een leuke. Hè? Babel? Het alternatief voor Jeruzalem? Nou goed, en bovendien. Het beest dat ik zag was een pardel gelijk en voelt als een beer, een mond als leeuw en een draag gaf hem zijn grote kracht. Het misverstand is dat men zegt, heeft alle kenmerken van de 4 dieren uit Daniel 7. Namelijk de leeuw, want die heeft de mond als een leeuw. De beer, want hij voelt als een leeuw. De luipaard, want die wordt ook genoemd, pardel. En de draak zal wel wat vierde dier zijn, dat ijzeren beest zonder naam. Dat zal dan wel die draak zijn en dan heb je het verhaal dus compleet verziekt. Want zo staat het er ook niet. Wat er staat is, het beest was een pardel gelijk. En hoe het er dan uitzag, kan me niks schelen. Johannes zegt, was een pardel gelijk. Dit beest was gelijk een luipaard. En dus... Huh? En dus het Griekse Rijk. Van Alexander de Grote. Hebben die? Daar ligt de, begrijp me goed, de zeven hoofden willen zeggen, het zijn al die wereldrijken bij elkaar. Het is gewoon één en hetzelfde systeem. Onder welke kop het ook valt, dat wil zeggen welke kop men er ook boven zet, dat lijkt me een leuke dubbelzinnige, hè? Dan wel hoe het zijn kop ook opsteekt, maar het is eigenlijk het luipaard. Namelijk het Griekse Rijk, want het kenmerk van het Griekse Rijk is dat het inderdaad één filosofie, één godsdienst zou brengen over heel de wereld en dat het Babel zou herstellen als hoofdstad van de wereld. Zie? Nou, dat rijk werd afgebroken, maar het vindt zijn vervulling alsnog een voortzetting in de toekomst. Kijk maar naar kolom 5, daar zie je dat uitgebeeld. Alleen daar is het geitenbok, maar het maakt verder niks uit. Het is hetzelfde rijk namelijk. Zet zich voort in het einde. Maar het is een luipaard. Daarom heb ik in kolom nummer 6 dat vak ook helemaal geel gemaakt. Hè? Dat is het vak van de geitenbok. Komt met elkaar overeen. Het is een luipaard, alleen het heeft kenmerken ook van de leeuw. Via de mond. Babel dus, kenmerken van de leeuw. De grootspraak van Babel, Nebukadnezar. En het heeft voeten als een beer. Het heeft kenmerken van de twee voorgaanden, uit de, voor zover het een reeks van vijf was. Het heeft kenmerken van het Medo-Persische en het Babylonische Rijk in zich, uiteraard. Maar dat was ook inderdaad Alexander de Grote's bedoeling. Hè? Hij wilde die oude twee rijken voortzetten. En er staat, en het draak gaf hem zijn grote kracht. Nou, de draak, voor zover wij tot op heden hier in Openbaring 13 weten, is niet het Romeinse Rijk, niet het vierde dier uit Daniel 7. De draak is gewoon vers 9 van Openbaring 12. De draak is de oude slang, welke genaamd wordt de duivel en de satanas die de gehele wereld verleidt, enzovoort. En die uit de hemel geworpen werd bovendien. Allemaal in één vers. 12 vers 9, halve bladzijde eerder in uw Bijbel. Zie, die draak. Die trouwens ook al werd voorgesteld een paar versen daarvoor in vers 4. Vers 3 en 4 eigenlijk. Een grote rode draak hebben de 7 hoofden en 10 hoornen op zijn hoofd de 7 koninklijke hoeden. Maar in hoofdstuk 12 is de draak gewoon in beginsel de duivel die uit de hemel geworpen wordt ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Namelijk ter gelegenheid van de wegrukking van de mannelijke zoon tot God en zijn troon. Dus de draak is gewoon de duivel. En als hier sprake is van een herstel, want dat is wat het is, een herstel van het Griekse Rijk, dat wil zeggen herstel van het Rijk van Alexander de Grote in de toekomst, en je vraagt krachtens wat, gebeurt dat? Huh? Waar komt die energie vandaan dat er nou eens een wereldrijk ontstaat, wat in 2000 jaar dus niet gelukt is, zou ik maar zeggen, ruwweg. Want er zijn er velen die het geprobeerd hebben, ze heten allemaal de Grote en zo, hè? Karel de Grote en weet je veel. Huh? Marcel de Groot? Nee. Hugo de Groot? Napoleon. Napoleon heeft het wel geleerd. En er was nog een Duitser. Maar sorry Jurgen, sorry, ik moet altijd aan jou denken. Sorry, er was nog een Duitser, maar zijn naam ontschiet me altijd. Dus, laat maar zitten. Het is allemaal nooit gelukt, maar in de toekomst zal het alsnog gelukken. Bestaat hier. Hoe? Door de kracht van de duivel. De draak, die volgens het voorgaande hoofdstuk in de toekomst op aarde zal worpen geworden. En voor alle duidelijkheid, als de draak, de duivel op aarde geworpen wordt, dan verandert er op aarde niet zoveel, want de duivel gaat op aarde sowieso al rond als een priesterende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Dus wat maakt het voor verschil? Weinig, behalve dan voor hemzelf. Want als hij vanuit de hemel dit al kan doen en hij wordt op de aarde geworpen, verandert daarmee niks. Het kan alleen nog maar betekenen, dat hij uit de hemel geworpen wordt namelijk, kan alleen nog maar betekenen dat hij voortaan niet meer deel uitmaakt van die geestelijke wereld, maar dat hij hier op aarde verschijnt in een aards lichaam. Toch? Verzinnen ze maar. Ik bedoel, er zijn geen andere opties. Bovendien, hij is een engel en als een engel op aarde verschijnt, zodat je hem in schijnsel zien kunt, dan heeft hij een lichaam dat inderdaad aan die aarde gebonden is. Alleen meestal gingen de engelen terug in het Oude Testament. Zij losten op in de lucht. Nee, met opzet. Dat is de term uit 1 Thessalonicenzen 4, want wij zullen oplossen in de lucht. Opgenomen worden in de lucht. Oplossen in thin air, zeggen de Engelsen dan. Maar het is wat dikke lucht eigenlijk. Maar ja, vooruit. Maar dat is wat het is. Maar hij wordt op aarde geworpen en dan zit hij daarna vast. Hij kan niet meer terug. Jawel, mensen hebben ook geestelijke macht. Maar hij maakt niet meer deel uit van die hemelse, die onzienlijke wereld. Hij kan niet terug. Hij verschijnt dus in een aardse gedaante. En wel definitief. De Maitreya doet dat nu ook, maar nooit definitief nog. Hij is aan het oefenen. Dat staat trouwens in de... Nee, serieus, dat staat in de eigen publicaties. Al sinds enige tientallen jaren. Zeg maar, daarom heeft hij eerst de poos in de Himalaya verkeerd. Nou ja, goed, allemaal dat soort wilde verhalen aan me zitten. Ik weet niet hoe serieus je ze moet nemen. Vooral niet erg serieus natuurlijk. Hij is de leugenaar van het begin, dus je kan hem toch niet vertrouwen. Maar hij zegt zelf, het is een kwestie van oefenen. Maar hij zal in de toekomst in een aardse gedaante verschijnen. Niet in een bestaand mens, maar in een gedaante van een mens. Een aards lichaam, om zo te zeggen. Maar in elk geval. Dat beest hier is niet de antichrist, dat begrijpt u dus. Dit beest hier is gewoon een mens. Als u het mij vraagt, een Filistijn, een Agagiet, een Haman niet, maar daar hebben we het allemaal al over gehad. Het is een mens. Maar dat hij kans ziet om zijn rijk op te richten, om te wandelen in de voetstappen van, laten we zeggen, Nebukadnezar, en in bijzondere mate, juist in die van Alexander de Grote, is omdat de draak hem zijn grote kracht geeft, staat er. Die draak is dus iemand anders, maar de draak is de duivel die op aarde geworpen werd volgens hoofdstuk 12. En dat gebeurt aan het begin van de 70ste week, als wij namelijk onze hemelse positie innemen. Bovendien zeg ik altijd, wat wij in de hemel zouden doen is vanuit de hemel aardse zaken regelen. En wat de duivel tot op heden vanuit de hemel doet is aardse zaken regelen, precies. Met andere woorden, voor ons beiden is geen plaats en dus wij erin en hij eruit. He? Drut, voor de hoge landers dan is dat. Drut. Voor de knolsters. Ja. Drut. Nou goed. En dan verder. En ik zag een van zijn hoven als tot de dood gewond. Het gaat om een man, maar het gaat tegelijkertijd om zijn rijk. Die begrijpt u, hè? Het rijk dat hij vertegenwoordigt. Ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond en zijn dodelijke wonden werd genezen. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest en zij aanbaden daarmee ook de draak. Dat is die andere figuur die het beest macht gegeven had namelijk. En zij aanbaden het beest zeggende, wie is dit beest gelijk, wie kan krijg voeren tegen hetzelfde. Maar let op het verhaal van een van die hoofden als tot de dood gewond. Welk van de zeven dat is, dat begrijpt u toch, hè? Het is niet de zevende uiteraard, want dat zou die tien staten moeten zijn en die blijven tot aan de definitieve aanvang van de duizend jaren aan toe. Dus het is niet tot de dood gewond, hij is zelfs nog nooit geweest, moet nog komen, dus dat kan hem niet zijn. Het is ook niet nummer zes, namelijk het Romeinse Rijk. Maar het is nummer vijf, hè. De kop van voorstellende het rijk van Alexander de Grote. Hij is een pardel gelijk. En dat hoofd is verwond geworden. Dat wil zeggen, het rijk is gewond geworden of verdwenen of was dood of hoe je het maar zeggen moet. Maar het krijgt nieuw leven ingeblazen, om zo te zeggen. De wederopstanding van het rijk van Alexander de Grote. Het grote ideaal van Saddam Hussein. Nee, ik verzin het niet. Hij heeft dat verzonnen. Zo laat hij zich ook afbeelden. Hè? Afbeelding van Alexander de Grote, afbeelding van Saddam Hussein en afbeelding van Nebukadnezar. Jazeker, ja. Echt waar. Grootheidswaanzin, maar vooruit. Maar het is echt zo. Maar of hij dan dit beest is, dat waag ik te betwijfelen. Ik denk dat er nog heel wat gaat gebeuren. Bovendien, de beest is niet één mens. Die beest staat voor... een mens in een bepaalde positie, voor het ambt, zou ik maar zeggen. En voor het koningschap over het wereldrijk, daar gaat het om. Zoals ze zegt, ik verwacht een Palestijn en daar wordt Saddam Hussein niet toe gerekend. Al is hij wel een vriendje natuurlijk, maar vooruit. Maar begrijp me goed dat je in al deze schema's nooit het idee tegenkomt van een herstel van het Romeinse Rijk. En je zou het Rijk dus zeker ook niet zoeken in Europa. Zeker niet in West-Europa, want het heeft van al deze rijken nooit deel uitgemaakt, behalve dan van het Romeinse eventueel. Maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om het Romeinse Rijk, het gaat niet om Europa. Dat is weer westelijke hoogmoed, denk ik altijd. Maar integendeel, het gaat om een rijk in het Midden-Oosten. met grote nadruk, zoals dat van Alexander de Grote. En dan staat er in vers 5 dat aan deze figuur, deze man, dit rijk, maar deze man dus, die er de uitbeelding van is, aan hetzelfde werd een mond gegeven. In Daniel las je en hij had een mond. En hier staat, hetzelfde werd een mond gegeven. Die had hij eerst niet en later wel. Maar die mond is een andere figuur. Die mond namelijk is dezelfde als de draak. Dit beest, deze man, deze koning ontleent zijn kracht aan de draak. En hij heeft ook iemand die spreekt, die een lering verkondigt. Die hem de ideologische man, zal ik maar zeggen, die het zaakje onderbouwt. Maar dat is de draak, namelijk de duivel, namelijk de leugenaar van het beginnen. En in de praktijk hier de antichrist, de duivel namelijk zoals hij op aarde geworpen wordt. Hetzelfde aan hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. Dat hebben we in Daniel ook gelezen, dus er is niks moeilijks aan. En hetzelfde werd macht gegeven om zo te doen. Het beantwoordt bovendien compleet aan de beschrijving van de Maitreya. Hè? De man op de achtergrond. Hij is niet de wereldregering. Hij maakt er ook niet deel van uit. Maar hij is de man die de ideologie uitdenkt. En in wezen dus echt de machtigste. Want daar komt het op neer. Het is zijn kracht en hij is die mond. En dan staat er. En aan hetzelfde werd macht gegeven om te doen. In Daniel las je dan om het te doen. Hij deed het. En hier staat gewoon om zulks te doen. Maar het moet je weglaten in Daniel. En zulks moet je weglaten hier. En daarna vertaal je het in het Engels. En dan heb je helemaal geen problemen meer. Hij gaat zijn gang. Hij doet. Hetzelfde werd macht gegeven om te doen. 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel, zijn heilige plaats eventueel. Zijn tabernakel en die in de hemel wonen of de heiligen der hoge plaats of het Heer des hemels uit Daniel hoofdstuk 8 enzovoort. Het gaat gewoon over Israël en de Joodse staat en godsdienst. En dan vers 7, en hetzelfde werd gegeven om de heiligen krijg aan te doen. Dat hebben we ook gelezen in Daniel 7 en in Daniel 8. Waar het Heer in de afval, alternatieve lering, mond, weet u wel, leer, mond, spreken, boodschap. Hetzelfde werd gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. Hij overmocht hen, zegt Daniel 7 dan, enzovoorts. En daarna staat er, en hetzelfde werd macht gegeven om over alle geslachten, talen, volk. Er zijn dus drie dingen. Namelijk, hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen te spreken. En hij kreeg macht om zijn gang te gaan 42 maanden. Doen we het simpel. Beginnen we met 42 maanden, zijn we de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Want als hem een mond gegeven wordt, is dat ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En de nederwerping van de Satan op aarde. En dus hoe betekent dat? De verschijning van de Maitreya, zou ik maar zeggen. De antichrist. Het valt allemaal samen. Het eerste is aanleiding voor het tweede. En de tweede brengt de verklaring voor het eerste, denk ik. Want de Maitreya zal wel met een verhaal komen. Dat verhaal kennen we trouwens al, want het is al gepubliceerd. Over hoe het komt dat al die gelovigen verdwenen zijn. Ze passen namelijk niet in de nieuwe tijdszuster, dus ze verdwijnen. He? Zo is dat. Amen. Komen we er nog wel achter. 42 maanden. Daarna staat er. En het opende zijn mond tot lastering tegen God. Dat is het midden van de 70ste week. Dan begint hij te praten. Maar dat is ook het tijdstip waarop het Heer in de afval zal worden overgegeven. Daniel 8. En dus de grote verdrukking begint. De alternatieve godsdienst wordt ingevoerd. Let wel, niet in de wereld. In Jeruzalem. Want het gaat alleen maar over de Joodse staat hier nog maar. Hè? Over het Joodse volk. Dat is het tijdstip dus van de ontwijding van de tempel. Om zo te zeggen. Dus spreek je tot de Allerhoogste en hoe dat maar heten mag. Even kijken, ik kan hem weer zo gauw niet vinden. En om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen, onderdrukken, vertrappen, vertreden, sterren, dus hemels, wat het maar wezen mag. Dat is wat het is. Midden van de 70ste week. En dan, en hetzelfde werd, en dat is dus midden, en dan om die te overwinnen is uiteindelijk heel de tweede helft van de 70ste week, uiteraard, waarin dat gebeurt, zijn er de grote verdrukking van 1260 dagen. En daarna staat er, en hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Dat is dus na de 70ste week van Daniël. Blijkbaar. Maar het past precies in het schema. Want de christenen zijn weg. De joden zijn weg. Althans, de Joodse staat is weg. En daarmee begint definitief de nieuwe tijd. Zie? En dus laten we zeggen, de herinwijding van Babel als hoofdstad van een nieuw wereldrijk. Waarin de invloed van West-Europa bepaald niet groot is. Want of je dat nou leuk vindt of niet, ik ben er stellig van overtuigd dat alle christenen hier weg zijn en bovendien de joden niet meer meetellen. Dan blijft er van heel West-Europa en heel de westerse wereld, inclusief Engeland, Amerika, blijft heus niks meer over. Als wereldmacht al zeker niet. Reken dat maar eens uit. Of na. Daar ben ik echt van overtuigd, blijft niks van over. Als wereldmacht niet, blijven wel mensen over natuurlijk. Maar een belangrijk deel, ik zeg niet eens een groot deel, ik zeg een belangrijk deel, is dan weg. En daar gaat het maar om. En dat is de grote gelegenheid dus voor de nieuwe tijd. En dus aan hetzelfde werd macht gegeven over, let op, hij nam het niet, het werd hem gegeven, maar het werd hem gegeven door degene die 2000 jaar geleden er ook al mee liep te leuren. Er schieten me altijd minder plechtige woorden te binnen als het daarover gaat. De duivel die tot de Heer Jezus zegt, het koninkrijk aan de aarde, kun je het zo van me krijgen. Moet alleen voor me knielen. Maar hij deed het niet. Misschien, maar deze doet het wel. Dat zal wel zeggen, voilà. Nou goed. Het is zo simpel is dat hoor. Hij doet het. Goed. En dus vers 8. En allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens. En naar Bijbelse maatstaf dus ongelovigen. En zo verder. En in principe is dat het einde van de uiteenzetting. Want de rest van de details ga ik niet in. Maar het betekent dat wat eerst alleen in Jeruzalem geldt en wat uiteindelijk zelfs leidt tot de ondergang van de Joodse staat in de 70ste week van Daniël, wordt daarna alsnog toegepast op de overige volkeren. Dat gaat niet van de een op de andere dag, maar daar staat ook pak een beetje 33 jaar voor, dus is tijd genoeg. En daarna kom ik in vers 11 en ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. En wie dat is, kijk, dat is de antichrist. Dat is de duivel die op aarde geworpen wordt. Hij komt niet uit de volkerenzee, om zo te zeggen. Maar hij komt op aarde in een aards lichaam. Een tastelijk, tastbaar, zichtbaar lichaam. Hoe aards dat precies is, weet ik ook niet. Vraag me niet dat uit te leggen, want dat weet ik niet. Maar het gebeurt nou eenmaal. Hij materialiseert en hij verschijnt in een stoffelijke gestalte. En het had twee hoornen des lams gelijk en het sprak als de draak. Hij had twee hoornen als van het lam. Hebben jullie dat? En het lam is Christus volgens hoofdstuk 4 en 5. Dat is niet zo moeilijk. Hij leek dus op de Christus. Maar als hij begon te praten, dan kon je horen dat hij het niet was. Want hij sprak als de draak. Toen heb ik het nagevraagd aan Isaac. Ik vraag, wat is nou belangrijker? Waaraan herken je iemand? Aan hoe hij eruit ziet of aan hoe hij spreekt? En het antwoord is aan hoe hij spreekt. En niet hoe hij eruit ziet. Lees het maar eens na voor Esau en Jacob en Isaac. Prachtverhaal vind ik het altijd. Hè? Wie is het dus? Nou ja, als het woord antichrist al iets betekent, het betekent dat hij de figuur is die zich voordoet als de Messias, als het lam dus, maar die in werkelijkheid de leugenaar van het begin is en aan zijn spreken herken je hem dus meteen. Sprak als, nou, dit is de duivel. Het is niet een mens, dit is de duivel. En dus de antichrist. Degene die voor de Christus moet doorgaan. En dat is precies wat de Maitreya geacht wordt te zijn, hè? Waarna staat, en het oefent al de macht van het eerste beest in aanwezigheid, en dus in dezelfde tijd, in tegenwoordigheid van hetzelfde. Dat wil zeggen, er is sprake van twee beesten tegelijkertijd. Die eerste is er eigenlijk ook alleen maar omdat die tweede er is. Als die eerste niet zijn macht krijgt van die tweede, dan kan die eerste ook niks. De hele Arabische wereld kan niet één worden, dat lukt gewoon niet. Je mag het niet hardop zeggen, maar het ligt aan de aard van het volk als zodanig. Er zullen uitzonderingen zijn, maar in mijn encyclopedie, die gewoonlijk flink oud zijn, zodat ze politiek incorrect zijn, maar wat dichter bij de waarheid zitten, daar staat gewoon, Arabieren moet je nooit zaken mee doen. Onbetrouwbaar, absoluut leugenachtig, kun je nooit van op aan. Dat is nou niet meer zo. Dat wil zeggen, er staat nu niet meer een encyclopedie. Hoe zeg je zoiets toch netjes? Maar zoiets, hè? En het blijkt wel, want ze komen niet tot overeenstemming. Als ze dat wel zouden worden, zouden ze de grootste macht op aarde zijn, ongetwijfeld. Ze zijn al eigenaren van heel de wereld, langzamerhand. Huh? Dus vooruit. Maar het is niet een echt zware bedreiging, omdat ze verdeeld zijn onderling. Maar wat er gaat gebeuren, is dat er iemand komt die maakt hen één. Met de goede praat. Maar die heeft zelf het liegen uitgevonden, dus die weet hoe die om moet gaan met een leugenachtig volk. Die heb je toch, hè? Nou goed. En dat is dus wat er gaat gebeuren. Hij oefent al de macht van het eerste beest, vers 12, in aanwezigheid van hetzelfde maakt. Hij maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonden genezen was. Het is de antichrist, dan wel de duivel dus, die ervoor zorgt dat men zich onderwerpt aan die ene mens, die Filistijn. Die trouwens ook woorden sprak tegen de andere hoofd, hè? Koperen kool, weet je wel. Goliath en zo, hè? Heb ik het nou even over voor het gemak, hè. Ze past precies in elkaar. Bovendien, hij is die mond. Hij is degene die spreekt en dus de ideologieën verkondigt en zo. De grote wereldleraar. De duivel. Vers 13. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mens. Hij kent een paar kunstjes natuurlijk, maar ja, hij komt van hoog, dus hij weet nogal wat. Hij neemt zijn kennis, ook technische kennis eventueel, al zullen wij het magische kennis noemen wellicht, neemt hij mee en past hij hier toe. Maar goed, maar hij verleidt, want hij is de leugenaar. Hij verleidt degene die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde doen gegeven zijn in de tegenwoordig van het beest, zeggende tot degene die op de aarde wonen dat ze het beest de wonden zwaard zat en wederbeleefde een beeld zouden maken. Hij is degene die ervoor zorgt dus dat het afgebroken rijk van Alexander de Grote als nieuw alsnog wordt opgericht. Hè? Daarna schijnt het voor velen verwarrend te worden wat er nu verder staat, omdat men de twee niet meer uit elkaar kan houden. Maar het maakt mij nu verder niet uit, is voor ons onderwerp nu niet van belang. Waar het maar om gaat, is simpelweg dat die twee er zullen zijn en dat ze in gezamenlijkheid één rijk oprichten. En ik noem het meestal maar gemakshalve het rijk van de antichrist. Dat is toch wat het is uiteindelijk, al staat er een gewoon mens aan het hoofd daarvan, maar gesteund door de duivel zelf, die dan zelf uiteindelijk ook zijn idealen bereikt voor korte tijd. Dan krijg je het verhaal van het beeld dat opgericht wordt, maar daar ga ik niet op in nu, omdat ik heb er ook eigenlijk geen tijd voor nu. En voor die wereldrijken maakt het ook niet uit. Waar het maar om gaat, is dat als u mij vraagt, overal ter wereld, maar eerst in Jeruzalem zo'n beeld zal worden opgericht. Per slot gaat het ook om religie, dus je moet een beeld hebben. En vroeger was het het beeld van Zeus, dan wel Jupiter, in de tempel in Jeruzalem in de dagen van Antiochus Epiphanes. Daar hebben ze ook bij elkaar. Het beeld van Zeus. Maar dat is dezelfde als de antichrist. Het is gewoon de duivel. Zie? Maar dat was toen. En in de toekomst, in het midden van de 70ste week, komt er zo'n beeld in Jeruzalem te staan. Weer op de heilige plaats. Nu heet hij niet Zeus of Jupiter, maar nu hebben we weer een andere naam. Nu heet hij Maitreya. In Hebreeuwse letters wordt het exact 666. Dus geen twijfel over mogelijk. Dus... Maar goed, daar heb ik een andere keer over gesproken. Dat doe ik nou verder niet. Maar dat is wat hier aangekondigd wordt. Maar in het licht van Daniel 11, wat we niet besproken hebben nu, zou ik zeggen dat niet alleen in Jeruzalem, maar ook alle steden ter wereld dit soort beelden worden opgericht. Net zo'n beeld trouwens als in Daniel 3, waar we ook aan voorbij zijn gegaan. Hè? Iedereen moest buigen voor dat beeld en anders werd hij de vurig overgeworpen. Hetzelfde verhaal natuurlijk. En daarna is het ook het beeld uit de droom van Daniel 2, maar het is eigenlijk ook de boom uit Daniel 4 en het is de toren uit Genesis 11. Altijd hetzelfde verhaal, het zal een groot beeld zijn. Nou, en het beeld kan nog praten ook, vooruit maar. Maar dit moet duidelijk genoeg zijn. We vinden hier de bevestiging in dit hoofdstuk van dat het Rijk van Alexander de Grote hersteld zal worden. En dat er sprake is van twee figuren die daar een rol in spelen. Een hoorn en zijn mond. Of één beest en nog een beest. Of het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Maar bij elkaar is dat duidelijk genoeg. Waarna wij terechtkomen in Openbaring 17... Dat is uiteindelijk de moeilijkste, maar je moet daar ook niet beginnen uiteraard. Ik heb me voor het gemak in tweeën verdeeld, voor zover dat lukt. Het is moeilijk op papier weer te geven. Het probleem is, je moet de dingen in je hoofd hebben zitten. En dat lukt natuurlijk in één dag ook niet, dat begrijp ik wel. Dat is het enige probleem. Maar vooruit. Wij vinden in Openbaring 17, het eerste gedeelte. Kolom nummer 7 in het schema is dat dan, hè. Vinden wij, kom herwaarts, halverwege vers 1, kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die zit op vele wateren. Kan je je voorstellen? De hoer zit op vele wateren. Nou ja. Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En, dat is de aankondiging. En dan beginnen, komen de plaatjes pas. Namelijk, en hij bracht mij weg in de woestijn, in de geest. En ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest. Nou, een vrouw kan een hoer zijn, dus dat klopt met de aankondiging. Maar ze zit op een scharlakenrood beest, terwijl in vers 1 stond, ze zit op vele wateren. Waar zit ze nou op? Op vele wateren of op een groot beest? En het antwoord is dat het eigenlijk geen verschil maakt, want de wateren zijn de volkeren en de beest is gewoon ook de volkeren, het laatste wereldrijk. Zie? Typologie. Het ene beeld wisselt voor het andere. Het ene plaatje wisselt voor het andere. Maar het is gewoon hetzelfde. Toch? Nou goed. Dus een vrouw zittende op een scharlakenrood beest. Het beest is dat wereldrijk waar we het al steeds over hebben. En de vrouw is, omdat het er gewoon bij staat, in vers 5, is de hoofdstad van dat rijk. De vrouw zit op het beest. Dat betekent, zij bestuurt dat beest. Zij ment dat beest, hè? De temster, ik wil zeggen. Is gewoon wel de hoofdstad van het Rijk. En ze wordt hoer genoemd vanwege de leugenachtige beginselen, de ontrouw, dus hoererij, ontrouw. De ontrouwe beginselen waarop dat Rijk stoelt. Maar al die wereldrijken werden gekenmerkt door de leugen. Het was altijd een kwestie van afvallen van God en in de praktijk vallen onder de heerschappij van de duivel. Want zo is het altijd geweest. De wereld wordt in de praktijk bestuurd door de God deze eeuw, de duivel zelf. En Babel geeft daar uitdrukking aan. En dus, de vrouw zit op een scharlakenrood beest. Scharlakenrood staat gewoon voor de mens en de zonde van de mens eventueel. Hè. Dat vol was van namen der lastering, namen der godslastering. Want de gedachte is dat in allerlei godsdiensten God, de ene God, verschillende namen heeft. En sommige kennen verschillende goden. Maar de algemene gedachte is toch bij velen, niet bij ons, maar bij velen is de gedachte, al die goden zijn uiteindelijk toch één en dezelfde God. Dan zeg ik, ja. Je schrijft het verschil, maar in de praktijk maakt het geen fluit uit, want in de praktijk dienen zij toch allemaal één. Maar dat is niet de God van de Bijbel uiteraard. Het is wel Allah. Dat wij christenen dus nooit met God vertalen. Hoe taalkundig juist het ook mogen zijn, wij vertalen het nooit met God. Nee. Allah is Allah. En dat is niet God, het is de duivel namelijk. Maar dat is politiek niet correct om dat te zeggen. Maar dat is wat het is. Hè? En welke God je ook hebt, uit welke godsdienst, is altijd de duivel. En die uit het christendom dan, dan zeg ik eerst, doe ik net of mijn neus bloedt. Christendom is geen godsdienst, dus telt niet mee. En als iemand zegt, maar ik bedoel het christendom als godsdienst, Dan zeg ik, nou, in de praktijk dient men daar dikwijls ook de duivel. Dus ja. En als men daar zegt, het is dezelfde als Allah, dan zeg ik, ja, dat zou wel eens kunnen, helaas. Hè? Ja, ik zeg het wat kort, maar dat zouden we toch doen? Nou goed. Denk er maar over na. Maar daarna staat er, vers 4. Vers 3 nog. Het scharlakenrood beest vol van namen de godslasteringen had 7 hoofden en 10 horen, dan is er geen één weg. En is het dezelfde als de pardel met zijn leeuwenpoten en een leeuwenmuil enzovoort. Uit hoofdstuk 13 enzovoort. Hè? Daarna. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken. Welke kleur mis je dan?
Blauw.
Precies. Want de kleuren zijn hemelsblauw, purper en de menging daarvan. Nee, hemelsblauw. En scharlaken en de menging daarvan, purper. Maar blauw komt niet voor, scharlaken. Rood namelijk wel, en purper ook. En rood is de kleur van de mensen, van de aarde. Blauw is de kleur van de hemel. De menging daarvan is purper. Maar hier vind je nog wel purper, maar de hemel net niet meer. Dat wil zeggen, het gaat nog om het menselijke, rood. En daarna purper, staat er nog net boven ook. Hè? Maar hemels is het niet meer in elk geval. Daar gaat het maar om. Meer kan ik er zo gauw niet van zeggen. Het zou wel kunnen, maar ik heb er geen tijd voor. Versierd met goud, de kostelijke gesteente paden, had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwel en van onreinigheid, haar roerij. Want de drinkbeker is een uitbeelding van, men drinkt eruit en men heeft dus deel aan iets. Hè? Bekend van het avondmaal, die begrijpt u toch. Hè? Dit is het bloed van het nieuwe verbond, drinkt allen daaruit enzovoorts. En hier gaat het ook om zo'n drinkbeker, maar nou is het afgoderij. Ontrouw aan de Heer en dus de dienst aan de antichrist, dan wel de duivel of hoe het maar heten mag. En dus staat het voor afgoderij hier. En men is er dronken van geworden, stond er al in vers 2. Het heet gruwelen en onreinigheid en het heet hoererij. En dat is drie keer hetzelfde, dat betekent in alle drie gevallen afgoderij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon. Maar hier is het niet meer verborgen, uiteraard. Maar de term verborgenheid wil zeggen dat inderdaad Babel van het wereldtoneel letterlijk verdwenen is. Babel is namelijk verborgen in onze dagen. Het koninkrijk van Christus is verborgen, dat van Babel ook trouwens. In 2 Thessalonicenzen 2, maar daar ga ik het vandaag niet meer over hebben, heet het de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. Babel werkt in het verborgen. Het was in de dagen van het Romeinse Rijk, waarin dat trouwens geschreven werd, Thessalonicenzen, was dat zo. In het Romeinse Rijk had je geen Babel. Niet aan de oppervlakte, maar wel in het geniep, uiteraard. En dat is tot in onze dagen min of meer zo. In onze dagen komt Babel weer bovendrijven. To emerge in het Engels, en dat is de term die men gebruikt voor het openbaar worden van de antichrist ook in de toekomst. Hè? Emerging. Van de Maitre boven komen drijven. Dat is wat het is. Nou goed. Maar in de toekomst komt er boven drijven. En daarom staat de verborgenheid. Het grote Babylon. Het heet nu Babylon in plaats van Babel. En dat komt gewoon dat Babylon Grieks is. Maar het is dezelfde naam, dezelfde stad. Het grote Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Dat wil zeggen, uit Babylon komen al die afgoderijen voort. Kan het niet missen, alle volkeren komen uit Babel. Maar dat was weer Genesis 10 en 11. Zie? Van daaruit werd het weliswaar verdeeld. Maar je kunt zeggen, Babel is het de moeder van. Daar is het uitgevonden. En het streven van Babel was al die volkeren te verenigen onder de duivel uiteraard. En dat is precies het streven van dit laatste Babel ook. Nou goed. Dan staat er vervolgens. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. Dat wil zeggen dat vanuit Babel gelovigen worden vervolgd. Dat is inderdaad in die dagen zo. Het gaat niet specifiek om de 70ste week, maar het gaat om de periode daarna. Ook in het bijzonder, hè? En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Want er stond in Daniel, in Openbaring 13 ook, waar men zich verwonderde achter het beest waarvan die ene kop dodelijk verwond was en weer genezen. Dus nog steeds hetzelfde. Zie? En de engel zei tot mij, waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid, de vrouw van het beest dat het draagt, het welk de 7 hoofden heeft en de 10 hoornen. Zie? Komt de verklaring. Het beest dat gij gezien hebt, was. en ik vul het maar meteen in. Dat moet logischerwijze het Griekse Rijk zijn. Het kan niet gaan over het Romeinse, want dat is in de dagen van Johannes. Dat wil zeggen, het zou zelfs nog lang blijven. Het moet gaan over een rijk voorafgaande aan het Romeinse Rijk. Het was. En het is niet. En het zal opkomen uit de afgrond in de toekomst. En het zal ten verderve gaan. Daarmee. Dat wil zeggen, een rijk uit het verleden moet in de loop van de geschiedenis eerst verdwijnen, daarna alsnog weer zijn. Dat begrijp u toch, hè? Dus het was namelijk het Griekse Rijk. Het is niet, want het Griekse Rijk is niet in de dagen van Johannes enzovoorts, tot in onze dagen eigenlijk ook niet, maar het zal zijn in de toekomst. Dan kom je bij het laatste blok dus, dan is het inmiddels nummer 7. Kortom, 5 zal 7 worden. Daar gaat het eigenlijk om, hè? Het zal opkomen uit de afgrond, uit de zee, of uit de, wat het maar is, uit de volkerenzee, de afgrond. En het zal zijn ten verderve, dat wil zeggen, het is meteen dan ook het laatste rijk. En op het schema kunnen we dat gewoon zo zien. Er is niks mis. Het zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn. Welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens. Maar dat is precies wat we lazen in Openbaring 13. En daar verwijst deze tekst natuurlijk ook gewoon naar. Het gaat om precies hetzelfde. En dan komt het verhaal nog een keer. En ik kom dan terecht in mijn in de laatste kolom. Kolom nummer 8. Namelijk vanaf Openbaring 17 vers 9. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. U bent gewaarschuwd. U wordt geacht eerst wijsheid en verstand te hebben. En normaal gesproken betekent dat men zou die andere profetieën, de voorgaande profetieën, met name die uit Daniël, zou men eerst kennen. Men zou onderwezen zijn in het woord Gods. Als je daarin niet bent onderwezen, ben je sowieso niet wijs volgens de Bijbel. Toch? Nou goed. Dus je wordt gewaarschuwd. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De 7 hoofden zijn 7 bergen. Maar zowel hoofden als bergen is symboliek. Op welke de vrouw zit. De vrouw zit op het beest met die 7 hoofden namelijk. Daarna staat er. En het zijn 7 koningen. En te lezen als namelijk. Dat zeg ik heel vaak. Dus nu ook maar weer. Namelijk het zijn niet ook. Namelijk het zijn 7 koningen, dan wel koninkrijken, want dat is hetzelfde. De 7 hoofden van het beest stellen 7 koninkrijken voor. 5 zijn er gevallen. Dus als er 1 was, eerder, dan moet het 1 van de eerste 5 zijn. Die begrijpt u toch? Waaruit weer volgt dat niet het Romeinse Rijk in aanmerking komt voor het was en is niet en het zal weer zijn. Toch? Ja, nou doe ik het zo langzaam mogelijk even, maar. Want dan moet je het in je hoofd hebben zitten, anders wordt het niet meer wat, hè? In vers 8 stond: het beest dat gij gezien hebt, was. En hier in vers 10 staat: gaat om 7, 5 zijn gevallen. Dus die ene die was, kan maar 1 van de 5 zijn. En dus is het niet het Romeinse Rijk. En welke het dan wel is, ja hoor eens, dat moet nou maar duidelijk zijn. Hè? Het Griekse Rijk van Alexander de Grote dus. 5 zijn gevallen. 1 is, dat is dus nummer 6, namelijk het Romeinse Rijk. Vers 10, hè? 5 zijn gevallen, tot en met het Griekse Rijk. 1 is, dat is het Romeinse Rijk, dat was er ook inderdaad in de dagen dat dit gezegd werd. De ander is nog niet gekomen. Nummer 7, is nog niet gekomen, want dat is het rijk van die 10 tenen, dan wel die 10 hoornen, dan wel eventueel uiteindelijk die ene hoorn of hoe het maar heten mag. We gaan om het laatste en dan kan ik altijd die 10 tenen of 10 hoornen noemen, want die blijven tot het eind, hè? Makkelijk zat. Dus de andere is nog niet gekomen. En daarna, En wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig blijven. Ja, dat hadden we toch wel gedacht, maar waarom staat het erbij? Hij komt en blijft. Waarom? Er komt nog, hij blijft even, want er komt nog meer. En dat is vers 11. Namelijk, en het beest dat was... 1 tot en met 5, maar het is 5. En niet is, die is ook de 8e. En voor de gelegenheid tellen we dus nu niet 7, maar zelfs 8. Niet 8 hoofden, maar wel 8 rijken. Zie? Het beest dat was en niet is, die is ook de 8e. En op het schema kun je het gewoon zien. Ik dacht dat ik het duidelijk genoeg voorgesteld heb daar. Hij is uit de 7, dat wil zeggen hij komt ook na de 7. Want die term kennen we ook al. En hij gaat ten verderve. Maar nummer 7 gaat ook ten verderve. Hadden we al gelezen. En nummer 8 ook. Zijn 7 en 8 dan gelijktijdig? Ja, dat is gewoon retoriek mijnerzijds. Natuurlijk, dat is ook zo. Maar het leuke is dat het volgende vers dat ook gewoon zegt. Namelijk, de 10 hoornen, dat is nummer 7 eigenlijk, hè? En die bleven tot het einde. Dat is de 10 tenen. De 10 hoornen die gij gezien hebt zijn 10 koningen die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen. Dat wil zeggen, ze zijn er nog niet in die dagen. Dat het gezegd werd, want het was nog het Romeinse Rijk. Ze moeten nog komen. Ze hebben het koninkrijk nog niet ontvangen. Maar als koningen zullen zij macht ontvangen op 1 uren. Helaas voor die streepjes op dat 1, want het doet eraan, dat lijkt erop alsof het woord klemtoon moet hebben. En het is niet zo. Het gaat er gewoon om dat het telwoord 1 is. Hè? Op 1 uren. Met het beest. Ze zullen als koningen macht ontvangen op 1 uur met het beest. Dat wil niet zeggen, want dat kan niet, dat is al tegengesproken in de voorgaande verse, dat ze gelijktijdig aan de macht komen, de 10 en die 1. Dat wil zeggen nummer 7 en nummer 8. Komen niet gelijktijdig aan de macht. Deze woorden betekenen dat ook niet. Ze betekenen wel dat als ze aan de macht zijn, hebben ze die macht gelijktijdig. Dat wil zeggen, eerst krijg je nummer 7, namelijk de 10 Statenbond, om zo te zeggen. Waarvan dan ook al stond, vers 10, dan moet hij een weinig tijds blijven, precies. Want als er een weinig tijd voorbij gegaan is over de 10 Statenbond, dan verschijnt er ineens nog een figuur die de macht overneemt van het hele stel. Die 10 staten blijven bestaan, maar ze worden onderworpen aan 1. Er waren 10 landen die het eens geworden zijn in het Midden-Oosten op het voormalige grondgebied van Alexander de Grote, het Griekse Rijk. En toen kwam er 1 bovendrijven, 1 man, ten koste van 3 waar hij ruzie mee had kennelijk. Zijn niet voor niks, gok maar wat hoor, dat moet je niet serieus nemen. Zijn niet voor niks Jordanië, Syrië, Libanon, noem maar wat. Die hebben het meeste getonden met de Palestijnen natuurlijk, hè? Daar zitten de meesten ook. En als uit de Palestijnen 1 omhoog komt, dan moet hij eerst afrekenen met die landen waar zoveel van die Palestijnen zitten. Het kan, hè? Kan. Hoeft niet zo, maar het kan. Nou, in elk geval, van daaruit vestigt hij kennelijk zijn macht over heel de Arabische wereld. Die kennelijk eerst al 1 is geworden met zijn 10 bij elkaar. Maar hij vestigt zijn macht daarboven en heeft het hele bedrijf over. Zie? Nou, dat is wat hier ook staat. Eerst zijn er is er nummer 7, namelijk de 10 Statenbond. Die moet een weinig tijd blijven. Maar daarna komt 1 die in het rijtje eigenlijk niet meetelt, maar voor deze keer wel. Maar dan is hij nummer 8. Het zijn er altijd maar 7. Die 10 Statenbond die blijft ook bestaan, definitief tot de 1000 jaren aan toe. Niettemin, terwijl die nummer 7 er is, komt hij nummer 8. Namelijk die zijn macht daarboven vestigt. En dus gelijktijdig macht heeft met de 10 enzovoorts. Precies wat hier staat. Ze zullen als koningen macht ontvangen op 1 uur met het beest. En begrijp je me goed, dat macht ontvangen in de Bijbel niet betekent zomaar dat men begint met macht uitoefenen. Het wil zeggen, het is de aanduiding van elk moment waarop men de macht uitoefent, dan ontvangt men macht. Dan wordt dat toegelaten, om zo te zeggen. Dan krijgt men die aangereikt. Als vandaag bij wijze van spreken, alle Nederlanders zouden zeggen, we trekken ons niks meer van Brussel aan. Ter wille van het vee of weet je veel wat. Maar we trekken ons er niks meer van aan. Dan kunnen die jongens in Den Haag of in Brussel hoog en laag springen. Dan gaan we er gewoon bij staan lachen, wat springen ze leuk. Maar, hè? Trekken we ons er niks van aan dan? Wij geven ze die macht toch? En andersom, de Heer zei tot Pilatus, gij zou geen macht over mij hebben indien het uw lieden niet van boven gegeven was. Dat moet toegestaan zijn. Het is een afspraak die gemaakt is, dat is macht ontvangen. En dat niet alleen aan het begin van de periode, maar dat blijft gewoon zo. Zie? Dat is het gebruik van de Bijbelse term. Als je mij niet gelooft, zoek de term op in je Bijbel en zult u merken dat het zo is. Het beste argument altijd. Nou goed. Daarna, vers 13. Deze tien, die zullen tegelijkertijd aan de macht zijn met het beest. Vers 13, deze hebben enerlei mening. Mening in de Statenvertaling betekent altijd bedoeling. Hè? Doelstelling, dat is wat mening is. Hè? Deze hebben enerlei mening, ze streven naar hetzelfde. En zullen voor dat doel, die mening, zullen hun kracht en macht aan het beest of het beest overgeven. Zij onderwerpen zich aan het beest. Drie van de tien doen dat kennelijk niet zo vrijwillig, zoals we eerder gelezen hebben in Daniel 7 met name. Maar ze doen het wel. En ze doen het zelfs alle tien. Soms denk ik, nadat drie een beetje met geweld zijn onderworpen, kiezen de andere zeven eieren voor hun geld. Dan zeggen, het is toch voor een goed doel. Wereldheerschappij, nieuwe tijd, new age, Maitreya. Of hoe heet je ook alweer bij, dat is de boeddhistische term, hoe heet je ook alweer bij de Arabieren? Ik ben zijn naam weer kwijt. Dat is heel goed. Hij heet anders dan die Duitse, dat weet ik nog wel, maar ik ben zijn naam wel kwijt. Nou goed, laat maar zitten. He? Nee, hij heeft in alle die godsdiensten verschillende naam. Nee. Laat maar zitten. Nee, ik bedoel de Mohammedaanse. Ja, je hebt de boeddhistische, hindoeïstische, je hebt nog zo wat. Laat maar zitten. Goed. Vers 14. Deze zullen tegen het lam krijgen. U weet wel, de ene was als het lam, maar hij sprak als de draak. Maar ze zullen tegen het lam, lam is Christus uit Openbaring 5, ze zullen tegen het lam oorlog voeren krijgen. En het lam zal hen overwinnen. En heel die, al die wilde beesten, dat vind ik altijd zo leuk, die worden overwonnen door het lam. Maar het lam is dezelfde als de steen uit Daniel 2 en zo verder. Die begrijp je toch, hè? Voor degene die moeite hebben met typologie, we hebben een aardig dagje typologie achter de rug langzamerhand. He? Een lam is dus een steen. Voor een wiskundige kun je het zo bewijzen. Deze zullen het tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen. Want het lam is Heer der Heren en Koning der Koningen. En wat de titel die we in Daniel 2 tegenkomen, kwamen vanmorgen voor Nebukadnezar, wordt hier alsnog gegeven aan de Heer Jezus. He? En die met hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. Zie? Dat wil zeggen, ach, geen ander volk wordt het koninkrijk overgelaten met andere volk. Is het Israël? Nou, het is in ieder geval de geroepenen, de uitverkorenen, de gelovigen. Ja. Goed, nog even verder dan, vers 15. En hij zei tot mij, de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natieën en tongen. En nou ik toch weer terug ben bij die wateren, die hoer die zit op wateren, een van de verklaringen. Uitvraagt. Letterlijk. Bovendien, als aan Johannes wordt getoond de hoer die er zit op vele wateren, dan staat er, hij bracht mij weg in een woestijn en daar zat die vrouw dan. En voor die woestijn kun je dus ook een letterlijke verklaring vinden. Babel ligt midden in de woestijn. Aan de Uitvraat. Dat is een verlaten oord, maar laat me zetten. Maar ook letterlijk is dat waar. Maar algemeen beeldt het uit natuurlijk de woestijn. Er is niet echt leven enzovoorts. En deze wateren zijn in wezen de wateren van de dood, de wateren van de afgrond enzovoorts. Ze worden niet geacht werkelijk levenbrengend te zijn in deze context uiteraard. Hè? Nou goed, ze zouden zelfs opdrogen letterlijk, deze wateren. Maar dat was een hoofdstuk eerder, toch? Nou ja, onder andere dan. Want het zijn de legers van Babel die zouden optrekken tegen Jeruzalem en ze zouden het onderspit delven of zoiets in Armageddon. Weet u nog? Armageddon. Het dal van Megiddo. Dat is niet in de 70ste week van Daniel. Het is wel in de verdrukking, maar helemaal hier is het. Hè? Voor het begin van de 1000 jaren. Wanneer het Rijkse leger stuurt naar Jeruzalem, dat dan de opkomend is, zal ik maar zeggen. Dan zullen die legers omkomen in Megiddo. Dan gaat het goed met Jeruzalem. In die dagen. Maar in onze dagen uiteraard niet. Nou goed. Terug naar vers 15. De wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit zijn volken en scharen en natieën en tongen. Je zou zweren dat de uitdrukking rechtstreeks afkomstig is uit Daniel. Want daar vind je dit soort veelvoudige synoniemen. Echt maar. Legt dus ook verband met dat Bijbelboek. Dat is 4 keer hetzelfde. En de 10 hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten en zullen haar woest maken. Dat wil zeggen, die landen komen toch bij gelegenheid in opstand tegen Babel. Uiteindelijk, staat hier. Die 10 blijven wel tot aan het eind. Ze geven eerst hun macht over aan het beest, maar daarna komen ze toch in opstand. Hoe zou dat nou toch komen? In elk geval, die 10 zullen de hoer haten, zullen haar woest maken en naakt en ze zullen haar vlees eten, zullen haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun harten gegeven, dus het antwoord op de vraag, hoe komen ze zover dat ze in opstand komen tegen Babel? Wel, God heeft in hun harten gegeven dat zij zijn bedoeling, zijn mening doen. En hoe doet God dat? Wel eens heel eenvoudig, in diezelfde dagen van dat laatste rijk worden er 144.000 dienstknechten onze schats. Ik vond nog net de echte term. Door 144.000 dienstknechten Gods het evangelie gepredikt aan alle volken en scharen en natie en tongen. Hetgeen leidt tot de 1000 jaren, om zo te zeggen. En dat betekent dus ook dat er onder die volken mensen tot geloof komen. Dat het sprake is van voortgang van de prediking van het evangelie, een bekering van mensen enzovoorts. Met als resultaat de scharen die niemand tellen kan. Uit alle volken, scharen en natie en tongen. Dat is Openbaring 7. Die inderdaad de 1000 jaren zullen binnengaan. Maar de ontwikkeling daarvan doet zijn invloed gelden ook in de politieke wereld. Betekent dat die landen langzamerhand in opstand komen, althans degenen die over zijn, in opstand komen tegen Babel. Daar gaat het maar om. En het loopt dus uit op wat Johannes de Heer noemde de eindstrijd der volkeren. Alleen hij dacht dat het hier was, maar vooruit. Het is niet in de 70ste week, maar het is 33 jaar later uiteraard. Ja. Goed, gaan we weer verder. God heeft in hun hart gegeven dat ze zijn mening doen en dat ze één mening doen en dat zij hun koninkrijk het beest geven totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. Dat wil zeggen, het is een tijdelijke aangelegenheid hier allemaal. God gebruikt ze zelfs allemaal. Want vergis u niet, het zijn wel gebeurtenissen die over de aarde komen, maar in het algemeen zouden al die gebeurtenissen beschouwd moeten worden als tekenen Gods. Het gebeurt ten aanschouwen van heel de wereld ook enzovoorts. Hè? Dus de wijze waarop God zijn koninkrijk op aarde openbaart. En daar gaat het om. En hij gebruikt zelfs de duivel, hetgeen hier ook gezegd wordt. En dan de clou van het verhaal in vers 18. En de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Het leukste is nog die het koninkrijk heeft over de koninkrijken der aarde. Omdat eerder stond het was en is niet en het zal zijn. En nu staat het toch het koninkrijk heeft over de koninkrijken der aarde. Hetgeen dus toch betekent dat zelfs in de dagen van het Romeinse Rijk op de achtergrond Babel wel degelijk een rol speelde. Zij het dan niet onder die naam en zij het dan als verborgenheid der ongerechtigheid. Maar het beginsel van heel de aarde, alle volkeren maken tot één rijk, tot één wereldrijk, onder één regering. Dat is het duivelse ideaal. Nee, het is het goddelijke ideaal. Maar daarom is het de duivels ideaal. Uiteraard, die zich stelt boven God. En bovendien probeert hij zo'n rijk te bewerkstelligen buiten God om. En daarom vindt hij daarvoor een andere lering en filosofie uit. En dat is de New Age eigenlijk. Ze steekt al lang de kop op, want er wordt al dikke 100 jaar, zo niet langer, al aan gewerkt overigens. Hè? Maar dat is inderdaad waar het werkelijk om gaat. Wereldheerschappij, vereniging van volkeren buiten Christus om. Dat zou zijn de volledige uitwerking van het rijk van Satan in de wereld. Maar als het al dicht in de buurt komt, is het toch in de dagen waarin Satan zelf al vernederd geworden is naar de aarde. En hij dus aan de andere kant een stuk van zijn rijk kwijt is. Het hemelse deel in elk geval. Dus dat is alleen nog maar uiterlijk vertoon. En ik persoonlijk zie het zo dat de Satan al overwonnen is geworden in het verleden en openbaar is tentoongesteld. Colossense. Daarna zeg ik, waar wij mee te maken hebben, zou je net zo goed kunnen noemen de stuiptrekkingen van de draak. Van de slang. En slangen, die weten wat stuiptrekkingen zijn, hoor. Maar goed. En als dat in onze dagen zo is, dan is dat nog meer het geval straks in de toekomst. Ik kan me er niet over opwinden, over die verdrukking en die antichrist en de komst van de Maitreya, dan wel de New Age of afgoderij of al dat soort dingen meer. Ik kan me er niet over opwinden, want hoe dan ook, wij als christenen worden geacht deel te hebben aan de overwinning van Christus. En dat is niet de overwinning die in de toekomst pas behaald zal worden, maar die al lang behaald is. We leven daaruit. Onder het motto, wie in de hemel woont, zal lachen. Precies. Psalm 2. En aangezien we in de hemel wonen, lachen wij, althans voor zover wij ons dat bewust zijn en in die overwinning staan, hebben we reden tot lachen. Daarom hebben we ook een blijde boodschap. En zo verder. Nou goed, en dus kijken we met spanning naar de gebeurtenissen in het Midden-Oosten. En aan het eind van de dag stel ik dan toch even vast dat waar men dan zogezegd oog heeft voor het profetisch woord en de tekenen der tijden, daar kom ik al sinds tientallen jaren niks tegen over ontwikkelingen in het Midden-Oosten en over herbouw van Babel en dat soort dingen meer. Men weet er domweg geen raad mee. Men is gealarmeerd over dingen in Europa en over de Rooms-Katholieke Kerk, over de Club van Rome en wat het allemaal wezen mag en dat soort dingen meer. Maar het is één grote afleidingsmanoeuvre. Waar het werkelijk om gaat, is niet over wat hier gebeurt, maar wat er gebeurt in de onmiddellijke omgeving van Jeruzalem en met name onder die Arabische volkeren. Israëls broedervolken dus. Daar komt het op neer. Daar zou dat rijk ontstaan. Vooralsnog maken we ons er niet al te druk om. Maar dat het gaat komen, dat is het bekende ideaal waar men al vele decennia lang aan werkt. En de vraag is gewoon, waarom lukt het nog maar niet? En dat lukt zoveel niet daar, hè? Het enige antwoord dat ik ken is dat het nu tijd is. Nee, goed. Dat het de tijd dus nog niet is, kennelijk. Want dat vind ik het vermakelijke van het hele verhaal. Onze tijdrekening deugt kennelijk ook al niet. Schitterend vind ik zoiets. En dus zitten we gewoon met z'n allen te wachten. Wij aan deze kant, aan de andere kant de Maitreya. En daarna worden alle het zogenaamde vredesproces valt elke keer weer in elkaar. Stopt elke keer weer. De ontwikkeling van een Arabisch Verenigd Koninkrijk, of hoe het maar heten mag, kwam allemaal niks van terecht enzovoort. Gebeurt allemaal niks. Het is gewoon wachten op de bestemde tijd. Juist. En onze bestemde tijd is nu aangevangen, geloof ik. Of om, zo heet dat. Hè? Goed. Wij zullen de Heer danken voor deze dag. Hemelse Vader, wij hebben reden om u dank te zeggen voor het profetisch woord dat zeer vast is. En we danken u dat waar wij de aanwijzingen van Petrus opvolgen en schrift met schrift vergelijken, dat we daar ook tot dezelfde conclusie komen en zeggen dat het profetisch woord zeer vast is en dat wij wel doen indien wij daar op acht geven in de wetenschap dat geen profetie is van eigen uitlegging. Wij danken u dan dat we uit dat profetisch woord onze zekerheid mogen putten. En hoewel deze profetieën ons nu niet direct op ons van toepassing zijn, hebben we niettemin reden om vast te stellen dat dus uw profetisch woord wel degelijk betrouwbaar is. Zich niet tegenspreekt, maar integendeel zich voltooid en vervult En daarom danken we u dat we de conclusie mogen trekken dat ook de beloften die u aan ons gedaan hebt daadwerkelijk vast liggen. En dat we kunnen vertrouwen op dat woord, op de Bijbel, op de schriften die u ons geschonken hebt, opdat we zouden onderwezen worden, niet door de leugenaar van de beginnen, maar door hem die de waarheid is. Wij danken u dan dat we als uw kinderen mogen leven, dat we bij elkaar kunnen en mogen komen om ons door dat woord te laten onderwijzen, opdat ook wij onze hoop en verwachting niet zouden stellen op menselijke prognoses of omstandigheden, maar onze verwachting zouden stellen op dit profetisch woord dat zeer vast is. Wij danken u dan dat we uit mogen zien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, in de wetenschap dat het koninkrijk over de wereld aan niemand anders en aan geen ander volk zal worden overgelaten. We danken u dan dat we mogen uitzien naar de wederkomst van Christus, naar die tijd waarin uw heerlijkheid definitief geopenbaard zal worden in heel de schepping. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade, opdat reeds nu uw heerlijkheid in onze levens gestalte zou krijgen. Amen.